Schriftlezing is vanmorgen uit het evangelie zoals de tollenaar Matthäus dat heeft beschreven. Matthäus 9, lezende versen 1 tot en met 13.
En in het schip gegaan zijnde voer hij over en kwam in zijn stad. En ziet, ze brachten tot hem een geraakte op een bed liggende. En Jezus, hun geloof ziende, zei tot de geraakte: Zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En ziet, sommige der schriftgeleerden zeiden in zichzelf: deze lastert God. En Jezus, ziende hun gedachten, zei: Waarom overdenkt gij kwaad in uw harte? Want wat is lichter te zeggen: de zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven. Toen zei hij tot de geraakte: sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En hij, opgestaan zijnde, ging heen naar zijn huis. De scharen nu dat ziende hebben zich verwonderd en God verheerlijkt, die zodanige macht de mensen gegeven had. En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus, en zei tot hem: volg mij. En hij, opstaande, volgde hem. En het geschiedde, als hij in het huis van Matthäus aanzat, ziet, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën dat ziende zeiden tot zijn discipelen: waarom eet uw meester met de tollenaren en de zondaren? Maar Jezus zulks horende zei tot hen: die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het zij: ik wil barmhartigheid en niet offerande. Want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.
Onze tekst, gemeente, Gods woord is vers 9. Daar gaan we vanuit tenminste. En Jezus, vandaan voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus. En zeide tot hem: volg mij. En hij, opstaande, volgde hem. Het gaat vanmorgen, geliefde gemeente, over Matthäus. Nee, over Jezus en Matthäus. Jezus roept hem. En Jezus leidt hem, of onderwijst hem, kun je ook zeggen. Want als hij je roept, dan ga je dingen leren. En Jezus troost hem. En die mensen die bij hem in huis waren. En ik hoop dat het met u ook zo het geval zal zijn. Want Jezus is een trooster voor zondaren. En dat is dan ook iets wat we mogen overdenken in de week die we zijn ingegaan. De voorbereidingsweek. Al hebben we dan vanmiddag onze officiële voorbereidingsdienst. De Heer Jezus is in zijn stad, hebben we gelezen. Kun je nog lezen als je Israël bezoekt en de ruïnes van Capernaum bezoekt, dan staat er nog met grote letters vooraan: The Town of Jesus, de stad van Jezus. Hij heeft daar gewoond, ja. Dat is een hele eer natuurlijk, als de Allerhoogste je buurman wordt, in je stad, in je dorp gaat wonen. Als de Heere zo laag afdaalt. En zo mogen wij het ook wel zien. De Heere bezoekt ons, is in onze straten geweest, in onze ziekenhuizen, op onze begraafplaatsen, op onze bruiloften. En zo was hij ook toen in Capernaum aan het preken. Dat deed hij het liefste. Het woord spreken, omdat het woord van God was. Het huis was vol. Toen kwam daar dat intermezzo, de aandacht was gelijk weg. Iedereen keek naar boven, want het dak werd opengemaakt. En daar kwam een man naar beneden zakken. En die werd aan Jezus voeten gelegd. Jezus wist waar die man om kwam. Hij weet dat ook van u, vandaag. Hij wist waar die man om kwam. En iedereen dacht, ja, die komt omdat hij beter wil worden. Maar Jezus wist dat hij genezen wilde worden van zijn zondekwaal. En dat dat de grootste nood in zijn leven was. Hoe kom ik van mijn zonde af? Hoe krijg ik vrede met God? Dat voelt Jezus haarfijn aan. Als er mensen zijn die dat ook hebben en kennen. Daar komt hij graag naartoe. Hij heeft dan ook in liefde en gunning die man al zijn zonde vergeven. En hem ook nog eens genezen. Ter onderstreping dat hij bij machte was om het te doen. Het ging natuurlijk als een lopend vuurtje door Capernaum. Ja, het was de bedoeling dat iedereen die dag tot bekering kwam. Ze waren toch immers tot de hemel toe verhoogd door het bezoek van Jezus. Zo zei de Heer Jezus later, hè? U bent tot de hemel toe verhoogd. Hoger kan dus niet. Maar als er geen geloof is, als we dezelfde blijven, hij zei van Capernaum, dan zult u tot de hel toe nedergestoten worden. Lager kan natuurlijk niet. Daar moest ik wel aan denken als je dat dan ziet staan. The town of Jesus. Ja. Die synagoge staat er nog. Ja, die staat er nog. Waar die overste was, die ook een keer boos was op de Heer Jezus, omdat hij op de Sabbat genas. De Heer Jezus gaat verder. En als hij dan verder gaat, voortgaande, staat er in onze tekst. Dat betekent misschien dat hij de poort uitging, dat weet ik niet. Maar in ieder geval passeert hij dan het tollenaarshuisje. Die stonden er heel veel in Israël. Huisjes. En daar zaten belastingmensen in. Wij vinden de belasting niet zo sympathiek. Maar daarom hoeven we belastingmensen nog niet te haten natuurlijk. Het is hun werk. En de Heer Jezus heeft zelf ook zijn belasting betaald. Dan moeten wij dat ook doen. Al valt het niet altijd mee. En dan worden er ook van je belastingcenten heel veel verkeerde dingen gedaan waar je het niet mee eens bent. Maar dat is onze zaak niet. Dat valt voor de verantwoording van de regering. Ook de regering moet straks verantwoording afleggen. Ja, niet tegenover de Tweede Kamer steeds, maar tegenover de Heer. Dus, maar ja, niet sympathiek waren de tollenaren, want het waren eigenlijk ambtenaren in dienst van de Romeinen. De mensen die het land bezetten. En een rechtgeaarde Jood haatte uiteraard een heiden. Of dat goed was, dat mag u zelf uitmaken, maar ze haten de heidenen, dus ook de Romeinen. En zeker ook als ze aan hun geld kwamen, want als je aan het geld van mensen komt. En dat gebeurde. Ja, en het ergste was, die tollenaren, die stonden bekend ook als dieven. Ze haalden van hetgeen dat ze binnenhaalden aan belastingcenten nogal wat naar zichzelf toe. Staken in hun eigen zak. En daardoor, je kon zien dat ze welvarende mensen waren. Zacchaeus had ook een mooi huis, hè, met schilderijen en tapijten en zo. En hij voelde pas dat hij een dief was toen Jezus over de vloer kwam. Maar deze Matthäus, die moet ook een mooi huis gehad hebben. Want je kan toch niet zomaar 20, 30 man opeens aan tafel hebben. Hè? Dan moet je wel een flink huis hebben. Dus dat had Matthäus ook. En de mensen verachten de tollenaars. Als ze een tollenaar tegenkwamen, dan spuugden ze voor zijn voeten. In de hoop dat het op de voeten terecht kwam natuurlijk. Ja, je moest je verachting ook laten blijken natuurlijk. En je spuugde op de vloer, op de stoep als je langs zo'n huis kwam. Ja, dat vonden ze heel normaal. Tuurlijk doe je dat, verachtelijke tollenaar. Het waren Joden, dat zie je aan deze naam ook, Matthäus. Hij werd ook Levi genoemd, waarom weet ik niet, maar het is dezelfde man. En Ja, als dan zo'n tollenaar, zo'n man een tollenaar wordt, ja, dan kan hij natuurlijk niet op de gunst van het volk rekenen. En hij was daarom ook terstond uit de synagoge geworpen. Ja, het was een outcast, deze man. Dus we weten gelijk dat hem dat wel erg eenzaam heeft gemaakt, als je eruit gegooid wordt. Ja, dat gebeurde dan ook. Je was gelijk je familie kwijt, in veel gevallen. Je werk. Ja, je mocht niet meer in de tempel komen, op de grote feesten, en ook niet in de synagoge. Wel nee, je mocht niet naar de kerk. Dacht je wel, dat was niet voor zondaren. En de farizeeën en schriftgeleerden hielden nauwkeurig de wacht. Mochten niet in? Nee, natuurlijk niet. Hadden ze alle reden voor. Zondaren waren het. Gelijkgesteld met hoeren en al die mensen, weet je wel. Nou. Ja, het waren wel eenzame mensen. Er is veel eenzaamheid in de wereld. En het kan ook je eigen schuld zijn natuurlijk. Maar als het niet je eigen schuld is, eenzaamheid is een van de ergste dingen, denk ik. Zou het niet? Een christen, en we mogen ook zeggen een gemeentelid, een lid van Bethel, hier in Sliedrecht, mag nooit eenzaam zijn. Nee, als iemand eenzaam is, dan is dat een aanklacht. Ja, daar let de Heere wel op, hè? Ja, daar let de Heere wel op. Mag nooit iemand eenzaam zijn. Dus, dan weten we het, hè. Maar goed, deze man, die zat daar. En als er dan iemand kwam betalen, dan stak hij soms wat in zijn eigen zak. Ja, zo'n man. Nou, ik zou hem eigenlijk ook niet moeten, zo'n man. U? Geen sympathieke man. Nee. Geen echte Jood. Een soort NSB'er. Ja, wij wisten vroeger op Urk precies wie NSB'er was geweest. En sommige jongens schreeuwden NSB'er. Als ze hem tegenkwamen. Hij mocht dat niet van mijn moeder, maar deden ze wel. Ja, deden ze wel. Ja. Dat maakt je eenzaam natuurlijk. Hè? En Jezus voorbijgaande zag een mens in het tolhuis zitten. Mooi, hè? Je moet de Bijbel nooit vlug lezen. Altijd langzaam. Dan kom je de mooiste dingen tegen. En Jezus die voorbij ging, zag een mens in het tolhuis zitten. Ja, nou ja, die zat er elke dag. Dus Petrus zag hem ook wel zitten. Maar de ogen van Jezus en de bedoeling van Jezus, als je dat van hem leest, is anders. Hij gaat niet voorbij. Hij komt wel voorbij, maar hij blijft staan. En hij gaat naar het loket. Matthäus schrikt misschien een beetje. Ik denk dat hij Jezus wel kende, want iedereen kende hem. En het hele dorp sprak vandaag over hem. Hè? Die lamme man, die huppelde nou rond door de straten van Capernaum. Dus ik bedoel, dat was bekend. Iedereen kende hem. Maar wat kwam Jezus eigenlijk doen? Kwam hij belastingaangifte doen? Of de man in zijn gezicht spugen? Nee. Ik denk dat Matthäus schrok. Want hij had nog nooit zulke vriendelijke ogen gezien. Als u de Heer Jezus kent, dan weet u dat hij vriendelijke ogen heeft. En Jezus wist wel wie het was. Maar dat maakte het toch opmerkelijker. Dat hij die man zag zitten en niet aan hem voorbij ging. Hij wist van die man dat hij een ongelukkige man was. Want de zonde maakt iedereen ongelukkig. En dat is de reden geweest waarom Jezus naar de aarde kwam. En ons ook vanmorgen weer voorbij gaat. Passeert. Niet even in het voorbijgaan, maar zo even een anderhalf uur lang. En vanmiddag ook weer, hè? Ja, dan komt Jezus langs en hij kijkt je aan. Matthäus heeft toch die ogen van de Heere gezien. En toen kwam er een bevel. Een bevel? Wel nee, het was helemaal geen bevel. Lijkt wel zo. De Heer Jezus zei, volg mij. Was geen bevel. Nee, een uitnodiging. Een uitnodiging. Volg mij. Ja, de Heer Jezus heeft een grote macht. Om de zonde te vergeven hebben we net gehoord. Die macht had hij van de Vader gekregen. Hij heeft ook de macht over het hart van een mens. Want Matthäus die begon niet te sputteren. Zo van, ja, maar ik ben toch aan het werk. En morgen misschien, of wat moet u dan met me? Of ik heb geen tijd. Hij stond gelijk op en Lucas zegt, en hij verliet alles en volgde Jezus. De Heer Jezus is de eerste in zijn roeping. En dat is mijn geluk. Anders zou ik er nooit komen. Omdat Jezus de eerste is. Die naam heeft hij ook. Ik ben de eerste. Ik ben de Alfa. En dat is ook het geluk voor uw kinderen, ouders, Munneke en de anderen in de gemeente. Dat Jezus de macht heeft over het hart. Ja, u kunt tegen Matteo zeggen dat hij gedoopt is, maar moest er wel even om glimlachen, want toen hij gedoopt was, toen gaapte hij met zijn mond wijd open. Nou, dat is niet erg, natuurlijk niet. Als grote mensen dat doen, vind ik het wel erg. Soms kijk je tegen zulke monden aan, hè, vanaf de preekstoel. Hand voor je mond als je gaapt, maar liefst niet gapen in de kerk. Nee, maar zo'n kind. Dus dat betekent dat kind weet van niks. En tot zo'n kind komt nu de Heere. Ja. Tot zo'n kind. Zo'n lief klein uilskuikertje. Die van niks weet. Komt de Heere. En welmenend hoor. Welmenend. Ja. Echt welmenend. Nee, wij spelen soms spelletjes met de kinderen. Dat doet de Heer Jezus niet. Dat hebben we vorige week ook gehoord. Hij is wel lief voor de kinderen. En hij zegent ze. En omhelst ze. Maar spelletjes spelen, dat mag u met ze doen. Maar de Heer is altijd serieus. Hij heeft vanmorgen al gevraagd, volg mij. En het is uw taak, ouders, om dat duidelijk te maken. Dat het de Heer was die tot dat kind kwam. Al heel vroeg. Er wordt soms wel heel wat van gemaakt. Van de week las ik het nog ergens. Dat een dominee vertelde dat Matthäus iemand was die heilbegerig was. Ik lees er niks van, maar dat zei de dominee. Waar hij dat vandaan haalde, weet ik ook niet. Maar uitziende naar verlossing. Nou, zou kunnen, maar zoveel van die mensen kom je ook weer niet tegen. Dus ik weet, het staat er in ieder geval niet. Nee. Maar er wordt vaak wat van gemaakt. Alsof Matthäus daar zat te wachten op de Heere. Nou, dat leer je wel in je leven, wachten op de Heere. Maar het begin is niet zo. Het begin gaat van God uit. Is het waar of niet? Het begin gaat van de Heere uit. Hij roept, hij is de eerste. En dat wordt duidelijk als je dit gaat lezen. Uit de rest van de geschiedenis ook. De Heer Jezus noemt hem bijvoorbeeld ziek. Ja, nou ja, je kunt een beetje ziek zijn. Maar Matthäus was erg ziek, dodelijk ziek. Ja, dodelijk ziek. Uit een kwaal, zonde kwaal. Daar sterf je aan. Ja, een eeuwige dood. Sterf je eraan. Aan de zonde kwaal. Het wist de Heere. De Heere wist hoe ongelukkig die man was. En dat weet hij van ons allemaal. En daarom is hij naar de aarde gekomen. En achter de zoon zien wij de Vader. Die net zo bewogen is als de zoon, want de zoon lijkt sprekend op de Vader. Ja, hij stond op, hij liet alles achter zich en hij ging met de Heer Jezus mee. Was het toen een bekeerde man? Wel nee. Was het toen een trouwe discipel? Ook niet. Wist hij toen van het bloed dat reinigt van alle zonden? Wel, nee. Hij wist niks. Maar hij zou erachter komen. En daarom zei de Heer Jezus, volg mij. Hij moest dat allemaal leren. Die anderen, ook die discipelen die erbij lopen, die ook. Ja, er liep ook een zeloot bij. Een messentrekker was dat. Dat waren de mensen die de Romeinen haatten, hè. En die konden zo onverwachts met een mes toeslaan in een drukke straat. Dan kon je zo een mes in je keel krijgen. Dus Matthäus, die liep wel gevaar. Als hij zo'n zeloot zou tegenkomen, hij zou zijn kant zien. Ja, ja, zo waren ze. Hè? Ja. Een zeloot werd ook discipel. Simon heette hij. Ja, de macht van de Heer Jezus is groot, hè. Misschien dat je ook een zoon of een dochter hebt, een soort zeloot. Die ijvert niet voor de Heer, hoor, maar voor andere dingen. Geen wanhoop, hè. Nee, geen wanhoop. Christus is machtig. En daarom vraag er ook om, hè. Dat hij ook vandaag dezelfde nog is. Ja, deze Matthäus, die heeft dan ook ouders gehad. Ja, Matthäus is ook op zijn 8e dag besneden. Kind van het verbond. Nou ja, dus. En sommige mensen denken, dat zit dan wel goed. Maar de doop en de besnijdenis, die laat juist zien, het zit helemaal niet goed, hè. Het zit helemaal niet goed. Dat zegt de doop. Dat zeggen sommige mensen, nou zit het goed hoor, het zit voor elkaar allemaal. Nee, het zit helemaal niet goed, dat zegt de doop. We moeten gewassen, gereinigd worden. En het kan ook, ja, ja zeker, het kan ook. Jezus voorbijgaande zag een mens in het tolhuis zitten. En naar hem toegaande zei hij, volg mij. En Levi, Matthäus volgde hem terstond. En daar heeft hij tot op de dag van vandaag geen spijt van. Nee, dat hij dat gedaan heeft, zal je nooit berouwen, de keus van het smalle pad. Jezus nodigde hem uit. En zo komt hij, het gaat vanmorgen ook over de verkiezing. Ja, hier zien we al iets van de verkiezing, hè. Wie God uitkiest, dat moet je moed geven. Wie hij uitkiest, een mens in een tolhuis. Een zeloot, een messentrekker. Ja. En die anderen, dat waren wel nette mensen hoor. Johannes en Jacobus en Petrus en zo. Maar ja, je moest niet op hun tenen trappen. Ze konden ook wel heel raar doen. Hoogmoedig waren ze in ieder geval. Net als u en ik. De discipelen. De Heer Jezus wordt straks in deze geschiedenis door de farizeeën en schriftgeleerden die ook komen. Die de Heer Jezus altijd volgden, maar dan op een hele andere manier. Die komen hem de meester noemen. Leermeester staat er in het oorspronkelijk eigenlijk. De leermeester, dat was de Heer Jezus. Waarom roept de Heer Jezus om leermeester te zijn? Dat zullen we vanmiddag ook horen. Hij is de hoogste profeet. Hij gaat onderwijs geven. En dan ga je pas leren. Een systeem houdt deze hoogste profeet er niet op na. Nee, nee. Wel een orde. En al die leerlingen die leren wie ze zijn. Dan begint de Heer Jezus op die dag gelijk mee. Wie ze zijn, hè? Ja, dat zegt hij ook. Als de farizeeën komen en zeggen dat zijn zondaren en tollenaren, dan spreekt Jezus dat niet tegen. Dan zegt hij, nou, niet zo scherp en zo. Nee, dat zijn ze ook. Ze zijn allemaal zondaren. Hij weet het. Maar hij weet ook dat ze gered kunnen worden. Dat moeten ze weten. Dat is het stuk van de verlossing. Raak je trouwens nooit aan uitgeleerd, hoor. Maar ook dat ze dankbaar worden. En het lijkt wel of het bij Matthäus daar begint, bij het derde stuk, de dankbaarheid. Ja, dat kan, want hij zegt tegen de Heer Jezus, wil u bij mij in huis komen? Hij is zo onder de indruk van die goedheid. Iedereen spoog naar hem letterlijk. En nu komt daar Jezus. En die nodigt hem uit om hem te volgen. Om leerling te zijn. Dan hoort hij weer ergens bij. Dan is hij geen outcast meer. Dan zit hij op school. Dan is hij bij een groep. Dan hoort hij bij Jezus. En dat maakt hem al klein. Hij krijgt weer een plekje. En dat maakt hem zo gelukkig. Ja, dat doet eenzaamheid met je. Het maakt je zo gelukkig. Ja, die drie stukken, die leer je wel hoor. Dat doet de Heer Jezus als de hoogste profeet. En hij doet het op zijn manier. Maar allemaal leer je dat je een arm en verloren mensenkind bent. En dat je een redder nodig hebt. En dat die redder er is en dat hij ook nog eens naar jou toe komt. Dat werkt dankbaarheid uit in het leven. En dan zie je ze even laten zitten, hè, met z'n allen. Ja, de discipelen natuurlijk. Ja, je zal opeens een stel mannen op bezoek krijgen. Maar mevrouw Levi, nou, die is maar naar de keuken gegaan. En die heeft gezorgd. Maar er kwamen er veel meer, want Matthäus zei, ik heb nog vrienden, heren. Ja, ja, zeiden de fariseeën. Ja, hij heeft ook vrienden hoor. Ja, dat had hij, vrienden die ook uitgeworpen waren. Die ook bij het uitschot behoorden. Die om een of andere reden ook niet in de synagoge mocht komen. En het kon een kleinigheidje zijn hoor. Ja, bijvoorbeeld aardplukken op de zondag of een matje dragen waarop je jaren gelegen had. Ja, dat kon dan. Dan werd je onder censuur gezet. De ban. Dat gebeurde. Matthäus kende er nog wel meer. Heren, mogen die ook komen? Ja, natuurlijk, zei de Heer Jezus. Het huis werd vol. En allemaal mensen die een geschiedenis hadden. En dat hebben wij ook. Onze geschiedenis is begonnen in het paradijs. En onze levensgeschiedenis en de manier van leven en onze houding, onze natuur, wordt nog zorgvuldig beschreven in de schrift. Wie we zijn, we hebben ook een geschiedenis. Maar in die geschiedenis daalt Jezus neer. Zie hem zitten daar, in huis, of aanliggen bij al die mensen. Ze kijken allemaal naar hem. Ja. Ze kijken allemaal naar hem. Jezus zit in het midden. Hij is degene die de gastheer is. Matthäus dacht dat hij het was. Het is veranderd. Jezus is de gastheer. En hij is daar om ze te leren, zei ik al. Dat is dus de tweede gedachte. Hij onderwijst ze, hij leidt ze. En dan gaat hij ze leren wie ze zijn en wat ze nodig hebben. Dat gebeurt op de school van koning Jezus. Je krijgt drie vakken en daar raak je nooit aan uitgeleerd. Nee, nooit. Nooit. Toch? Of ben u erin uitgeleerd? In hoe groot uw zonde en ellende is. Ik ben wel eens boos geweest op de Heer. Dat ik zei, ik weet het nou wel, Heer, hoe ik ben. Ja. Ja, boos geweest. Valt niet mee om ontdekt te worden. Het gaat me door. Maar ik weet nou wat de bedoeling is. Ja, Christus moet het worden en hij alleen. Hij alleen, ze keken allemaal naar Jezus. En daar moet het op uitlopen. Ook volgende week met de avondmaalzondag. Ze keken allemaal naar Jezus. Van hem is mijn heil en van hem is mijn verwachting. Als hij er niet was, waar was ik dan eigenlijk? Dat is het geheim. Ja, de Heer Jezus heeft ze onderwijs gegeven. Wisten ze op één dag dan alles? Wel, nee. Maar als hij iets vertelt, dan trekt hij je gelijk. Ja, hij trekt je door het onderwijs. Dat geeft een band aan hem. Hij wordt echt de rabbi, de meester. Zoals wij op school ook de meester zeggen tegen de man die voor de klas staat. De meester. Zo was hij ook de meester. Een goede meester, geduldige meester, goede herder wordt hij ook wel genoemd. Hij onderwijst en hij slaat niets over. Hij leert ons zien, maar dat is ook iets voor van de week bij de bezinningsavond, wie wij zijn, dat moeten we ook weten. Om gezegend avondmaal te kunnen vieren. Ja, en dan gebeurt het, hè. Ja, die fariseeërs en schriftgeleerden, zei ik al, die liepen altijd achter de Heer Jezus aan. Niet als Matthäus, maar om te kijken wat hij verkeerd deed. Ja, daar letten ze gewoon op. Een soort politiemensen waren dat, hè. En ze vonden het heerlijk om iemand op de bom te slingeren. Ja, dat vonden ze heerlijk gewoon. Als er iets was dat niet goed was, is het heerlijk om dat te zeggen. En ja, ze hadden dan de wet van Mozes, ja, maar goed, daar maakten ze zich niet zo druk om. Hun eigen wetjes wel, hadden er honderden en daar maakten ze zich dan wel druk om. Dus je moest al gauw op de bom. Ja, je deed al gauw iets verkeerd. En dat vonden ze dan heerlijk, hè. Ja, om iemand op de bom te zetten. Een bekeuring te geven. Onder censuur te zetten. Daar staan ze. Ze kijken zo die zaal in waar de Heer Jezus is met zijn discipelen en al die zondaren en tolnaren en ze halen gelijk hun deftige neus op. En met hun scherpe ogen kijken ze eens rond. Allemaal zondige mensen, denken ze. En ze spreken een van de discipelen aan die vlak bij de deur ligt misschien. En die zegt, waarom? He? Ja, dat zijn de waaroms van de fariseërs. Het kan ook een waarom van een zondaar worden. Waarom eet uw meester met de tollenaren en de zondaren? Hoe kan hij zich zo verlagen? Weet hij dan niet wat voor mensen dat dan zijn? Ja, de discipelen schrikken natuurlijk, want ja, voor die mensen kon je bang zijn. Maar Jezus hoort het ook. Net zoals vorige week, toen die ouders berispt werden door de discipelen, hoorde Jezus dat ook. Die hoort alles, hè. Die hoort het. Dus die kwam erop af. En toen kwamen die hele bekende woorden, die beroemde woorden, zou ik zeggen. En Jezus, dat hoorde, zeide tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet nodig, maar die ziek zijn. De Heer Jezus zegt hiermee dat hij daar aan het werk is als een arts. Ja, dat is hij ook. Een arts. Iemand die geneest. Van de grootste kwaal kan hij genezen. Dat heeft die man die nou door de straatjes van Capernaum huppelt, heeft dat ondervonden. Hij heeft me gered van de dood, van de zonde, van mijn ellende, van mijn schuld. Daarom huppelde hij zo. Maak je echt blij. Ja, die man was ook ziek naar het lichaam, maar ook ziek naar de geest. Genezen door de Heer Jezus. En de Heer Jezus die zegt dus met deze woorden tegen die fariseërs, dat deze mensen allemaal genezing nodig hebben en dat hij daarom daar is. Hij is aan het werk, hoor. De Heer Jezus is op aarde gekomen om te werken en de zondag is ook zijn werkdag. Vandaag werkt hij ook. Wij zitten lekker, maar hij werkt. Ja, hij werkt. Dag en nacht. En wat werkt hij dan in het zondaarshart? Hij werkt het allerheiligste geloof. Hij werkt er naartoe dat zondaren hem nodig krijgen en gaan huppelen door de straten omdat Jezus gekomen is op de aarde en ons niet voorbij ging. Maar nog naar ons om wilde zien in zijn gunst. Hij is daar aan het werk, ja. Het is ook eigenlijk een heel ontdekkend woord naar de fariseërs toe. Want hij zegt die gezond zijn, nou in het algemeen is dat natuurlijk zo. Als je gezond bent, dan ga je naar de dokter morgen. Dan denk je, nou, hoeft niet, hè. Je denkt geen eens aan die dokter morgen, als je naar je werk gaat. Ja, maar als je opstaat met pijn in je rug, is het eerste waar je aan denkt, oh, de dokter. Moet naar de dokter. Ja, dan voel je dat. Deze tekst wordt ook wel gebruikt in de discussie over inenten, ja of nee. Het heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken, want de Heer Jezus zegt gewoon dat er helemaal geen gezonde mensen zijn. Dat we allemaal de gevolgen van de zonde val dragen. En dat ziekte niet tot de mogelijkheden behoort, maar tot de realiteiten. En dat dat we ons ook in dat verband moeten gebruik maken van de middelen om niet ziek te worden. Ja, toch? Ja. Nu, als de Heer Jezus zegt die gezond zijn, dan geeft hij daar een woord dat de fariseeërs in hun zak kunnen steken, want zij denken dat zij gezond zijn. Ze voelen zich ver verheven boven die mensen die daar zitten. Ja, wat bedoelt de Heer Jezus eigenlijk met gezonde mensen? Rechtvaardigen noemt hij ze ook, omdat ze zelf zo over zichzelf dachten. Weet u wat de uitverkiezing bij deze mensen is? Deze fariseeërs die geloofden ook in de uitverkiezing, hè? Ja, maar die hadden zichzelf uitverkoren. Ja, die hadden zichzelf uitverkoren. Zij waren rechtvaardigen. Zij waren goede mensen, brave mensen. Ja, zij overtraden de wet niet. Nee. Ja, ze waren goede mensen. En dat betekent gelijk, als ze dat echt geloofden, dat ze ook blind waren. En dat zij ook nodig hadden om op school van Jezus te komen zitten. En hij geeft ze toch even hier een lesje. Jullie hebben mij niet nodig. Nee. Jullie weten niet wie ik ben. Dat heeft alles ermee te maken dat je niet weet wie je zelf bent. Jullie zoeken een eigen gerechtigheid op te richten. Terwijl je een gevallen Adamskind bent. Ken je de geschiedenis dan niet? Ken je het werk van de Heilige Geest dan niet? Ja, de Heer Jezus geeft ze wel een lesje hoor. Rechtvaardigen zijn ze in eigen oog. Je moet juist een goddeloze worden in eigen oog. Is dat zo? Ja, dat is zo. Daar zorgt de Heer Jezus voor. Dat die mensen echt gaan voelen, ze hebben nog gelijk op die fariseeërs en schriftgeleerden. Maar het is wel een wonder. Ik vind het een hele mooie zin, hè? Vind je eigenlijk niet? Waarom eet uw meester met zondaren? Het was voor hen een vraag, maar het kan voor zondaren ook een vraag worden. Misschien volgende week weer. Heere, waarom eet u met zondaren? Als je een zondaar bent, je moet het ook worden. Dan wordt het ook een vraag, waarom, Heere? Waarom ziet u naar mij om? Dat heb ik helemaal niet verdiend. Omdat ik een zondig mens ben. Petrus zei het, ga uit voor mij, ik ben een zondig mens. Nou, de Heer Jezus ontkende dat niet hoor. Hij ging niet bij hem vandaan, nee, hij bleef juist. Jezus loopt niet weg bij zondige mensen, wel andersom. Zondige mensen lopen heel vaak bij hem vandaan. En dan ook nog wel eens omdat ze beseffen dat ze zondige mensen zijn. Maar ja, ze willen dat niet erkennen en ze willen ook niet breken en zo, weet je wel, met de zonde. En niet voor de dag komen zoals ze zijn. Ja, die hoogmoed van een mens, die kan hem zo op parten spelen dat je het zelfs ermee de hel inkomt. En met je hoogmoed. Een zondaar worden voor de Heer. En weet u, het is een hele troost geweest voor Matthäus en degene die met Jezus aanlagen. Dat is onze laatste gedachte, daar zeg ik een paar dingetjes over. Dat de Heer Jezus dit zei. Want hij zei ook nog dit. Gaat heen en leert, zei hij tegen de fariseeërs en schriftgeleerden. Gaat heen en leert, dat deed een leermeester. Die zei tegen zijn leerlingen, gaat heen en leert, bestudeer de boeken. Hè? Dat is een uitdrukking, ga heen en leer. Lees in de Bijbel en kijk wat je daar vindt. En lees Hosea 6, vers 6, en daar lees je, ik wil barmhartigheid en geen offeranden. En daar bedoelde de Heer mee in Hosea 6, wat de Heer Jezus hier ook bedoelt. Al die uiterlijke plichtplegingen en die godsdienstige verrichtingen en zo, daar word je wat mee. Dat hoef ik allemaal niet. Ik wil dat u barmhartigheid bewijst. Dat vroeg hij aan de schriftgeleerden. Barmhartigheid voor deze mensen, je hebt ze eruit gegooid. Je zou ze erin moeten laten. Want onder het evangelie is juist plek voor zondaren. Je hebt ze eruit gesmeten, uit de synagoge gegooid. Neem ze er weer in. Wees barmhartig. Ja, barmhartig, hè. Ja, dat worden we als we zien dat God barmhartig is. Kijk eens naar de Heer Jezus, hij is niet barmhartig. Hij gaat bij al die mensen zitten. Barmhartigheid is dat. Ja, weldadigheid zat er eigenlijk in Hosea 6. Of genade, mag je het ook mee vertalen? Genade. Hij is genadig. Zegt u? Ja, dat wist u al, hè? Ja. Ja. We horen wel elke zondag, hè? Ja, ja, dat is zo. Ja. Elke zondag. God is genadig. God is barmhartig. En dat heeft hij laten zien door zijn zoon te zenden. Oh, wat is God genadig. Heb je er wat aan? Kun je daarmee overeind komen? Als je neergebogen bent? Kun je daar niet mee vooruit in je leven? Is dat niet je hoop? Moet je het daar niet van hebben? Van Gods genade? Van zijn weldadigheid? Van zijn barmhartigheid? Zien ze eens zitten, Jezus in het midden. En ze weten nog niet wat er gebeuren zal met Jezus. Daar komt later wel licht over. Zoals wij dan ook mogen weten al. Tenminste, ja, toch, dat weet u toch. Dat de Heer Jezus de outcast werd. De uitgeworpene. Door zijn volk. Ja, ze ook de synagoge uitgegooid. En Jeruzalem. En aan het kruis geslagen. Dat is met Matthäus nog niet gebeurd, nee. Aan het kruis geslagen. Ja, door die mensen, hè. Ja, maar achter dat zag ook het recht van God. Want God weet dat we zondaren zijn en dat we geen recht hebben op het eeuwige leven. Maar hij wil het ons wel geven uit genade. Begrijpt u iets van God? Nee, toch zeker? En heeft zijn zoon gezonden, daar zit hij. En die wil barmhartigheid bewijzen. Als u met iets zit en u zegt, ik weet het niet hoor, ik weet het niet, ik zie er als een berg tegenop, avondmaal. Ja, heb u daar niks aan? Ik ben niet geroepen om rechtvaardigen te roepen. Maar zondaars. Ja, tot bekering. Dat is het laatste woord van dat stukje. En dat betekent anders denken. Je gaat heel anders denken. Je hebt ook een ander woord voor bekering. Dat is je omdraaien en de andere kant op gaan. Dat is ook bekering. Maar ook als je anders gaat denken. Dat je gaat zien wie je bent. Dat je gaat zien wie Christus is. Dat je gaat zien wie God is. Dat je gaat zien wie de Heere is. Dat je gaat zien wie Christus is. Dat je gaat zien wie jezelf bent. Dan ga je pas goed denken. En dan krijg je behoefte aan een dokter. Die je geneest. Een zaligmaker die je redt. Ja, Matthäus. Er zijn mensen in de kerk, hè, die zie je altijd. En dat is heel goed dat ze dat doen. Die dan dingen opschrijven, hè, van de preek. Ja, dat deed Matthäus ook. Die schreef allemaal dingen op wat Jezus zei. En toen kreeg je een heel boekwerk, hè, van wat Jezus allemaal gezegd had. Heeft hij later uitgegeven, een boekje. De Logia noemde je dat. De woorden van Jezus. En daar hoorde dit woord ook bij dus. Ik wil barmhartigheid. En later heeft Matthäus dat aangevuld met verhalen eromheen, wat hij dan nog wist, wat anderen hoorden en meegemaakt had. Toen werd het evangelie van Matthäus dat we hier nou voor ons liggen. Nou, misschien dat u vanmorgen ook een woordje had, wat u opschrijft en meeneemt deze week in. God zegene dat woord, om Jezus wil. Amen.